Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach, Wesley Weerts.
Welkom, jij blij, wij blij. Je luistert naar de Beursweek, heel fijn.
En dan weet je één ding zeker, het is vrijdag 26 april alweer in dit geval. De dag dat naar Shell ook een andere grote oliereus overweegt om zijn Europese notering op te geven.
Total Energies kijkt of het zijn hoofdnotering beter van Parijs naar Wall Street kan verhuizen. Een beetje hetzelfde verhaal als Shell, want de waardering blijft ver achter bij die van Amerikaanse concurrenten.
En voor de gezelligheid is hier Nico Inberg van de aandeelhouder. En laat hij nou behalve gezelligheid ook een bak aan kennis met zich meebrengen. Welkom Nico.
Leuk om hier te zijn, mannen.
Ja, gisteren hadden we je collega Jordi in de uitzending. En ja. Hij zei, ja, iedereen op kantoor kijkt altijd op tegen de grote Nico Inberg. Ga jij hem laten zien hoe het echt moet vandaag?
Lijkt me wel terecht, inderdaad.
Kijk.
Heb je een lintje gekregen eigenlijk, of niet?
Nee, dit jaar niet.
Niet?
Ik heb mezelf voor volgend jaar genomineerd.
De grootste beursgang in jaren op Beursplein 5. Ik heb het over private equity reus CVC deze ochtend. En het ging lekker van start. Bijna 25% in één klap erbij. Je hoort zo of jij dat aandeel ook moet hebben. Maar we beginnen met Alphabet. Het bedrijf achter Google is nu dan echt volwassen. Het komt met dividend. En er wordt voor $70 miljard aan eigen aandelen opgekocht.
I mean, for Alphabet, it is their first ever divvy. You know, it's interesting because investors, look at the after-hours trading. I think the divvy and the expanded buybacks a big factor in the after-hours performance. Well, you know, a divvy and a buyback is pretty investor-friendly.
Google werd in 1998 opgericht, dus beleggers die moesten even wachten op een dividend. Het bedrijf strooit nu met miljarden omdat het op alle fronten goed gaat. De zoekmachine, YouTube en in de cloud. En, zegt de topman, wij staan er goed voor en wij gaan profiteren van die nieuwe AI-golf.
Nou, daarna concurrent Microsoft. Ook dat verslaat de verwachtingen en het wordt bijna saai. Maar ook hier heeft de topman het over AI. Hij zegt dat zijn Copilot zorgt voor een nieuw tijdperk van AI-transformatie. Ja, en als je kijkt naar Microsoft Cloud, een omzetgroei van 23% vergeleken met het jaar daarvoor. Maar kijk je naar Intelligent Cloud, waar dus alle serverapparatuur en Azure onder vallen, dan stijgt de omzet zelfs met 31%.
I do believe that Microsoft has the balance sheet, they have the expertise and they have the commitment to be one of the ultimate winners in the AI race. I like what they're doing with Azure from the cloud side. I like what they're doing with their AI-powered Bing Deep Search and of course what they're doing with Copilot.
Nico, beide doen dus goede zaken met Azure en met Google Cloud. Maar wie doet het nou het best?
Nou, ik denk toch... In aanloop naar die cijfers toe was er enige spanning, met name omtrent Alphabet. Alphabet werd een beetje gezien als de, nou ja, moet ik zeggen, de loser van de AI. Maar Microsoft, iedereen weet, Microsoft doet het heel goed met OpenAI. Die zet overal bij. En Bing van Microsoft, de zoekmachine, dat was eigenlijk min of meer afgeschreven. Hè? Ja. En die leeft nu opeens weer omdat zij AI als eerste hebben geïmplementeerd, zou ik maar zeggen. Maar als je nou kijkt naar de cijfers van Alphabet, dan die waren echt verrassend goed. Je zag ook aan de koersstijging na beurs, die gingen 15% omhoog of zo. Dus dat was echt wel een verrassing dat iedereen denkt van, oh, die zijn er nog steeds. Ze doen het ontzettend goed. Je zag het ook al aan de cijfers van Meta, dat adverteren op internet weer heel goed gaat. Bij Meta gingen zelfs de prijzen van de advertenties omhoog met 6% en ook de volumes hard omhoog. Hmm. Nou, Alphabet profiteert daar natuurlijk ook van mee. Met name van de zoekmachine, maar ook bijvoorbeeld op YouTube en de shorts die ze maken. Dus ik vond, als ik zo kijk naar allebei, Microsoft weet iedereen wel van, dat is echt, ja, als je belegt in tech aandelen, die moet je hebben als het ware. Dat is de moeder van alle tech-aandelen, zou ik maar zeggen. Maar Alphabet is er nog steeds en doet het verrassend goed.
Jij noemde Meta al. Een dag geleden kwamen zij met cijfers, of die dag ervoor. En toen die dag erop werden ze afgestraft op de beurs. En dat had te maken dat ze meer investeerden in AI dan verwacht. Hoe zit dat bij deze twee bedrijven, bij Microsoft en Alphabet, met die investeringen?
Nou, dat is echt wel een groot verschil. Zuckerberg, die heeft 2 jaar geleden is hij aan zijn oren getrokken van, joh, even iets minder uitgeven. Heeft hij zich aangehouden? Heeft hij echt goed gedaan? Hebben ze een hoop mensen eruit gegooid? Ondertussen is de markt hersteld, de advertentiemarkt hersteld, en verdienen echt gruwelijk veel geld. Alleen nu heeft hij weer gezegd van, ja, ik ga toch weer extra geld investeren, waarschijnlijk in de metaverse. Daar zijn niet precies waar het allemaal heen gaat. Een deel gaat natuurlijk ook naar de chips van Nvidia. Dan moet iedereen betaalt zijn schil om die nieuwste chips te krijgen. Maar ook hij wil blijven investeren in die metaverse. En niemand weet eigenlijk wat daar precies uitkomt. En wat hij eigenlijk zou moeten doen, als hij dan toch zo graag daarin wil investeren, dan moet hij beter uitleggen wat hij nou precies aan het doen is en wat daar uiteindelijk gaat uitkomen. Dat weet eigenlijk niemand.
Nee, wat we wel weten is dat Microsoft en Alphabet ook heel veel uitgeven. Wat leveren die investeringen tot nu toe op?
Nou, heel veel. Je ziet dat Microsoft het eigenlijk heel goed doet. Wat die doen is met hun Office pakket bijvoorbeeld. Alles wat nieuw is op de markt, wat nieuw komt, zag je in coronatijd bijvoorbeeld, hè, met videovergaderen. Daar had je eerst allerlei bedrijven die dat deden. Bijvoorbeeld Zoom, die ging hard omhoog. Maar uiteindelijk pakt Microsoft dat gewoon af, want die stopt dat in hun pakket. Gaat de abonnementsprijs ietsje omhoog, maar dan heb je alles in één pakket. En dat doen zij heel erg goed. Daar faciliteren ze bedrijven mee. Nou, dan zie je daarnaast de cloud, Azure, dat gaat en dat gaat allebei fantastisch. Ja. Dus dat groeit ook maar door. En als je dan kijkt naar die groeipercentages, dan denk je voor zo'n bedrijf, wat al zo, ja, hoeveel is het waard? 3000 miljard of zo. En dan weten ze nog steeds met 20, 25, 30% te groeien.
Dus wel een klein dingetje bij Alphabet. Die zijn net zo afhankelijk van advertentieinkomsten als ja, een Meta. Ja. Van reclames in dit geval. Dus zij leunen heel erg op één tak waar Meta ook op leunt. Zie je dat als een gevaar?
Ja, dat is wel een gevaar in die zin. En dat zag je van de week ook even toen. Dat was donderdagmiddag toen dat GDP-cijfer uitkwam in Amerika. En toen zag je in één keer dat was een nare verrassing. GDP werd verwacht uit te komen rond de 2,5%. Het was 1,6. En als je dan kijkt in de kwartalen ervoor, zie je eigenlijk dat het best hard omlaag gaat. Dus het zou kunnen betekenen, als dat zo doortrekt, dat de consument in Amerika min of meer door zijn geld heen is, als het ware. Dat kan dan best wel hard gaan. Dus dat is wel een gevaar voor een partij als Facebook, maar ook Alphabet. Maar je ziet aan de cijfers dat het nog steeds heel erg goed gaat. Dus het is nog steeds nu heel erg goed.
Ja, en je ziet dus ook dat Alphabet druk aan het diversificeren is. Kijk, waar Meta 99% van zijn omzet haalt uit reclames, is dat inmiddels bij Alphabet wel anders. Verreweg het meeste is nog wel van advertenties. Wanneer komt dat kantelpunt? Microsoft vroeger in het verleden, dat waren de Windows-licenties en de Office-licenties. Daar kwam de omzet vandaan. Dat is niet meer. Wanneer komt dat kantelpunt bij Alphabet?
Nou, dat duurt nog wel even, denk ik. Want het advertentiemodel bij hun is natuurlijk heel sterk. Kijk, het gevaar is ook een beetje met AI. Dat bijvoorbeeld Bing van Microsoft, dat die marktaandeel gaat afpakken van...
Ja, tot nu toe zien we dat nog niet echt gebeuren.
En dat zien we nog niet. Daar was iedereen wel een klein beetje bang voor. Vanuit de aandelenkoers van Alphabet lag ook wat onder druk de laatste tijden. Stond er rond de $150, $155. Nou, nu in één keer weer 180. En er zit nog wat opwaartse ruimte in, denk ik. Maar het geloof in Alphabet is voor nu in ieder geval wel even terug.
Is dat diversificeren voor Alphabet ook moeilijker dan voor Microsoft?
Ja, dat is niet zo makkelijk. Kijk, op een gegeven moment als bedrijf ben je ergens mee bezig. Je bent ergens goed in. En daar ga je mee door. Dus dat is je sterke punt. En wat je ziet bij al die bedrijven is wel dat ze heel erg proberen om ook andere dingen ernaast te doen. Bij Google heet dat Other Bets. Ja, dat kost inmiddels niet zoveel geld meer. Daar hadden ze nu van mij een 500 miljard omzet hadden ze daar uitgehaald. Bij Facebook is dat de metaverse. Daar proberen ze, dat moet eigenlijk voor de toekomst de omzetdraaier worden. Nou, we hebben gezien bij Apple bijvoorbeeld, die wilde een iCar maken. Nou, dat is niet gelukt. Google heeft met Waymo heeft ook zo'n auto. Dus ze proberen allerlei dingen erbij te doen op basis van hun technologie. Want die technologie hebben ze allemaal. Ze hebben allemaal duizenden IT'ers zitten en nerds die allerlei dingen uitvinden. Maar ja, de vraag is van wie is het eerste ergens aangekomen? Wie heeft de beste technologie en de beste uitvindingen? En dan moet je nog zien of het werkt.
Het eerste is Alphabet in ieder geval niet met het uitkeren van dividend. Ze gaat het nu pas doen. Ze zijn nu pas volwassen geworden, zoals dat dan heet. Zorgt dat ervoor dat jij dan wel voor zo'n Alphabet gaat? Of misschien zijn er wel in?
Nou ja, het komt dan misschien in dividendfondsen. Die mogen erin beleggen. Maar het is niet veel. Hè? Het is 20 cent per kwartaal, geloof ik. Dus 80 cent.
Beetje zuinig.
Op een koers van $180. Maar je krijgt ook... ze kopen met name eigen aandelen in. En dat is iets wat echt wel ontstaan is bij die technologieaandelen. Die kopen liever eigen aandelen in dan dat ze dividend uitkeren.
Zorgt Alphabet wel genoeg voor zijn aandeelhouders?
Ja, nou ja, kijk, op het moment dat je bezig bent met je business en je zorgt voor nieuwe omzet en dus nieuwe winsten, dan ben je goed voor je aandeelhouders. Uiteindelijk is het uitkeren van geld is een volgende stap. Maar de meeste aandeelhouders hebben liever dat je het geld niet uitkeert, maar gebruikt om door te groeien, om nog meer winst te maken.
Ja, toch lijkt dat dividend uitkeren wel een trendje te zijn. Zeker. Meta deed het eerder ook, kondigde het eerder ook aan, ook als eerste. Waarom nu opeens?
Toen ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vinden, omdat het een soort van stap is die je neemt, hè, op weg naar volwassenheid, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is het.
Wij zijn echt bedrijf, we keren nu ook dividend uit. We zijn ook geschikt voor dividendbeleggers.
Nou, volgens mij twijfelt er toch niemand aan de volwassenheid van dit soort bedrijven.
Nee, maar daarom dat ze misschien... Je komt nu ook een dividendfonds, een dividend... beleggers mogen nu ook Alphabet kopen, als het ware. Maar het is, geloof ik, een dividendrendement van 0,5% hebben we het over. Nog niet eens. Dus uiteindelijk draait het meer om die aandelen inkoopprogramma's die ze opgezet hebben. Die zijn echt massief. En ja, daar moet je het van hebben. En natuurlijk de toekomstige winsten, de groei die er nog steeds in zit in die bedrijven. Want die is er nog steeds.
En nog even over Snap. Je weet wel van Snapchat. Je weet wel het slechtste jongetje uit de techklas. Hoe het aandeel vandaag slaat, geen idee. Maar gisteren na beurs stond
ging
er even
toch?
Een plus van 26% op de borden. Dus dat ging redelijk omhoog. Het bedrijf verslaat de verwachting van analisten. Dat is lang geleden, want om de terminologie door te trekken, het kwam heel vaak met onvoldoendes.
For the first time, Snap is giving a full year operating expense outlook, guiding to OPEX for the full year between $2.425 and $2.525 billion. The company also reporting that its daily active users grew faster than expected 10% to 422 million. And Snap hit 9 million subscribers for Snapchat Plus.
Ja, ik denk niet dat jij op Snapchat zit, Nico.
Nee, niet meer.
Je hebt het wel gezegd.
Mijn kinderen doen het wel, geloof ik. Maar,
Maar komt het nog goed met deze kneus?
Nou, misschien wel. Kijk, als die advertentieinkomsten weer beginnen te lopen en het aantal mensen dat het gaat gebruiken gaat weer omhoog. Ja, dan gaan we wel ergens naartoe. Maar kijk, het is enorm hard afgekomen. Hè? Want ik zit net te kijken naar de koers. Die staat nu rond de 14. Kwam van 11. Maar als ik het grafiekje even ietsje langer zet, dan zie ik daar koers van 75 staan. Dus we moeten nog een keer 6 voordat we een keer op het oude niveau zijn.
Ja, slagveld op de beurs dus bij Snap. We gaan naar het juridische slagveld rond Philips. Maandag komt Philips met de kwartaalcijfers. En dan is het precies 3 jaar geleden dat het bedrijf voor het eerst meldde dat zijn apneuapparaten gevaarlijke stoffen kunnen uitstoten. Nou, dat vond het FD een goede aanleiding om te kijken hoeveel geld die hele affaire tot nu toe heeft
gekost. Heel veel, denk ik, of niet?
Heel veel geld, miljarden. Tot nu toe zijn de kosten opgelopen tot 4,2 miljard euro.
Zo.
En die kosten die bestaan dan uit de kosten van de terugroepactie zelf. Want er moesten ruim 5,5 miljoen apparaten worden teruggehaald. Dat was een unicum. Maar ja, er zijn ook kosten gemaakt met schikkingen, misgelopen inkomsten, advocaatkosten. En die gigantische rekening, die loopt nog veel verder op. Er komen nog miljarden bij. Want van de 10 belangrijkste procedures tegen Philips zijn er pas 2 afgerond. En ook die terugroepactie die is nog steeds niet helemaal klaar.
Geen tech, maar spierbundels. We hebben het over de kwartaalcijfers van Basic-Fit. Jawel, die kwamen ook nog met de cijfers. Het verkocht in de eerste 3 maanden meer abonnementen. Er sporten, 4,1 miljoen mensen hebben een pasje van Basic-Fit.
Ja, want niet iedereen sport, hè?
Nee, de groei komt vooral van buiten ons land. Frankrijk en Spanje, die groeiden hard. In totaal zijn er nu ruim 1500 vestigingen in 6 verschillende landen. Ook zien ze bij Basic-Fit dat er meer klanten een premium abonnement afsluiten. Daarvoor kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een massagestoel.
Kijk, en daarvoor zou ik nou wel naar Basic Fit gaan.
Jij zou alleen maar op die massagestoel gaan liggen.
Dat is met mij wel waard.
Ik ook, ja. Basic Fit die wil blijven pompen, blijven groeien. Eind dit jaar moet dan het aantal vestigingen zijn toegenomen tot 1575. Waar ze dan weer geen uitspraak over willen of durven doen, is de winstverwachting.
2 keer uitstel doet CVC Capital goed, want de derde poging om naar de beurs te gaan blijkt een succesvolle. De openingskoers ligt meteen 23% boven de introductieprijs waarvoor dus CVC naar de beurs ging.
Beurswaarde stijgt tot boven de 17 miljard euro. Een spetterend debuut dus.
Ja, kennelijk willen beleggers maar wat graag mede-eigenaar zijn van het bedrijf dat zelf dan weer eigenaar is van Douglas, Lipton en Breitling, het bekende Zwitserse horlogemerk. Waar worden beleggers nou zo wild enthousiast van, Nico?
Nou, dit zijn jongens die weten heel goed hoe je heel veel geld moet verdienen. En voor particuliere beleggers is het niet zo gemakkelijk om te investeren in private equity. Hè. Vaak, er zijn heel veel fondsen, maar dan moet je dan minimaal 1 ton of 2 ton of 1 miljoen inleggen. Nou, ze hebben een track record, dat is heel goed. Ze verdienden bruto gemiddeld over de afgelopen 40 jaar 28% per jaar.
Mm-hmm.
Best veel, er gaat natuurlijk wel wat af aan, want die jongens moeten zelf ook wat hebben af en toe.
Dus de C van CVC staat voor cashmachine.
Ja, ja, dus ze doen het heel erg goed. Er hangt vaak wel een beetje een slechte naam aan, maar ik hoorde vandaag Corné bijvoorbeeld op de radio bij jullie, die zei ook van, nou ja, wat ze allemaal doen. Maar als je heel eerlijk bent, dan is dit inderdaad een cashmachine. Nou, daar kom je niet heel vaak tegen op de beurs. Dit soort partijen daarin kunnen investeren. Dus ik heb zelf ook wat gekocht, moet ik erbij zeggen. Vanochtend ik wilde in de opening kopen, maar dat ging niet, want de brokers hadden de boel niet op orde. Maar kort na de opening heb ik toegeslagen. Iets boven de 17. Ik had ze liever op 14 gehad, maar dat was niet mogelijk natuurlijk.
Ik leer altijd dat je niet gelijk bij een IPO moet gaan kopen.
Ja, dat is onzin.
Ja?
Waarom niet?
Dus wat die analisten voor jou hier zeiden, daar moeten we niet naar luisteren. Nou, ik hoor dat altijd van je. Nee, je moet altijd even wachten.
Je weet het nooit. Soms, als iedereen het wil hebben, dan opent het vaak hoog. Maar dit is ik vind dit een beetje roofgoed. Waarom? Er komen ook heel weinig aandelen naar de beurs. Er komen, geloof ik, 1 miljard aandelen staan eruit. Vandaar van die die 17 miljard waardering. En er komen, geloof ik, voor 1,2 miljard naar de beurs. Dus ja, heel veel mensen willen deze aandelen hebben. Er komen er niet heel veel meer, want de partijen die ze hebben, die gaan ze denk ik niet verkopen. Ook de medewerkers hebben heel veel aandelen, die mogen ze ook niet verkopen. Die moeten 3 tot 5 jaar die aandelen vasthouden.
Ja.
En ja, je weet nooit hoe het loopt met zo'n opening. Want ja, soms heb je een extreem hoge opening, soms laag. Je weet misschien nog wel Adyen, hoe dat ging. Adyen wilde ik ook inschrijven. Die zouden tegen, ik geloof, 240 euro naar de beurs gaan. Nou, ik had ingelegd op 275. De openingskoers was 400. En de volgende dag stond er 800. Dus ja, je weet het nooit. En als je ze wil hebben, dan moet je ze hebben. Dan moet je toeslaan, dan moet je kopen.
En wie wordt uiteindelijk beter van deze beursgang? Dat
hoop ik zelf.
Ja. Maar is het ook zo? Wordt de particulier hier beter van? Of is dat bijvoorbeeld de club met oprichters? Gaan die cashen nu?
Nee, er is niet zo heel veel gecashed. Er zijn ook wat nieuwe aandelen uitgegeven. Zodat het bedrijf een beetje geld heeft. Maar ja, uiteindelijk is het wel een... Kijk, de mensen die er werken, die verdienen sowieso. Want die krijgen hoge bonussen als het goed gaat. Als ze presteren. Zo gaat het in deze branche. Dat is logisch. En als het niet zo goed gaat, ja, dan krijgen ze geen bonus.
Maar jij zegt, ik vind het interessant, omdat ik als particulier dus eigenlijk betrokken word bij dat private equity, waar ik normaal gesproken...
Daar kom je moeilijk
bij. Jij hebt wel een tonnetje liggen, Wes en ik niet, maar dus voor ons...
Jullie niet?
Nee, is allemaal
nee, dat maakt niet. Nee, dat maakt niet. Private equity is nu toegankelijk voor de gewone man. En dat is leuk. Natuurlijk betaal je er wel een prijs voor. Het is niet heel goedkoop. Het is ook niet heel duur, hè, want... Het leuke eraan is, en ik heb heel veel analisten hierover gehoord afgelopen tijd op de radio en op de televisie en weet ik veel waar. En iedereen kijkt naar de winst van vorig jaar. Maar de bedoeling is, wat die jongens doen bij private equity. Die halen geld op en dat beleggen ze en dan krijgen ze een fee over. Nou, die fee, die werd afgelopen jaar berekend over een bedrag van 107 miljard. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben de afgelopen tijd heel veel geld opgehaald. Dat geld wordt ook geïnvesteerd en daar krijgen ze ook een fee over. Dus die fees die gaan extreem hard omhoog. Die gaan omhoog... Met 30% waarschijnlijk dit jaar. En dat is niet verdisconteerd in het aandeel. En als je naar kijkt hoe die andere vergelijkbare aandelen, zeg maar, genoteerd staan, tegen welke waardering, dan zit daar best veel verschil tussen. Nou, dan komt dit zo'n op. We hebben dat zo uitgerekend. De market cap is zo'n 15% van het beheerd vermogen.
Mm-hmm.
En je ziet dat bij andere partijen, dat het soms een stuk hoger is, soms een stuk lager. Dat hangt af van je track record. Maar als je meerekent hoe zij gaan groeien de komende jaren, ja, dan ben je echt heel goedkoop uit.
Maar dan ga je ervan uit dat die beurskoers evenredig gaat meestijgen met de groei van dat bedrijf.
Ja, dat is logisch. Als je meer winst gaat maken, dan moet die koers omhoog. Tenminste, dat
zou je normaal gesproken
is wel vaak zo.
Verwachten,
het is wel vaak zo, ja. Hoeft niet, hè. Kijk, we moeten afwachten hoe het gaat, want het blijft wel beleggen. Dus de zekerheid heb je niet. Maar ja, wat eraan zit te komen met wat zij prognosticeren voor winst dit jaar, begrijp ik heel goed. Want ik heb iets boven de 17 euro betaald. Ik had gehoopt dat ze ietsje lager zouden openen. Maar ja, ik denk, ik moet toch maar kopen. Want ik denk niet dat het nog veel lager wordt.
Nee, en met die goede uitstippelde, nou de topprijs
dus,
dan.
Dus
hè?
Ik denk dat dit ja, ik heb op kantoor gezegd, dit is roofgoed. En we zullen afwachten hoe het gaat. Maar dit is een bedrijf waar je niet heel makkelijk bij komt.
Maar waar beleg je nou precies in als je daar je geld in stopt? Ja, een private equity reus, dat
snap je belegt
ik.
Eigenlijk in hele slimme analisten. Die kennen het. Het klappen van de zweep. Er werken 1150 man. 500 investment professionals met heel veel ervaring. Maar je investeert eigenlijk in die mensen. En die mensen hebben toegang tot bedrijven waar jij niet bij kan als particulier. Dus nou, dan gebruik je deze mensen om daarin te investeren. Natuurlijk willen die mensen daar een fee voor hebben. Die worden goed betaald. Hè? Vergis je niet. Je hoeft geen medelijden te hebben met die mensen.
Ja, zorgen die niet beter voor zichzelf dan voor jou?
Nee, ze zorgen ook voor zichzelf. Maar ze zorgen ook voor jou. Jij zit bij hen op de bagagedrager. En natuurlijk fietsen ze zelf ook die kant op.
Ja, wel achterop.
Ja, nou ja, je mag ook voorop, maar dan moet je in het kinderzitje.
Dat is ook niet comfortabel.
Nog even over afgelopen week. Het was een drukke beursweek, maar vooral de week van Tesla. Zo ging het over de prijsverlagingen.
The electric car maker has slashed the price of its cars in some major markets after similar price cuts in the US. The price of its Model 3 was trimmed both in China and Germany by around $2,000.
Over de Cybertruck, pas net op de weg, maar wordt alweer teruggeroepen omdat, jawel, de rem blijft hangen.
The total number is noted as being 3,878 trucks, nearly all that have been built. The recall was triggered March the 13th when an owner notified Tesla about an acceleration problem.
En er kwamen kwartaalcijfers, broerdercijfers, maar beleggers hielden zich vast aan een goedkoop model dat eraan komt.
On Tuesday, the EV maker said it would introduce cheaper new models early in 2025, but details on the products were in short supply. Musk wouldn't say whether they would be all new or updates of existing vehicles.
Ook Randstad had een beroerd kwartaal, geeft ook de directeur van de Nederlandse divisie Tour BNR.
Nou, dit was geen tijdelijk dipje, want als we kijken naar de afgelopen kwartalen zien we eigenlijk sinds Q1 vorig jaar, wat een uitstekend kwartaal was, dat we een afname zien. Ook in Nederland is dat zichtbaar, maar de markt blijft nog steeds ingewikkeld en dat kan ik zeker niet ontkennen.
Heineken had juist voor het eerst in een jaar een goed kwartaal, maar daar is ook alles mee gezegd.
Heineken belooft meteen dat dit voorlopig het laatste goede kwartaal is. Vanaf nu wordt het alleen maar minder.
Een ander Nederlands bedrijf, ING, had hele andere zorgen. Op hun aandeelhoudersvergadering kwamen meer klimaatactivisten dan aandeelhouders af.
En natuurlijk ook de week dat ASML toch niet lijkt te verhuizen.
ASML gaat mogelijk uitbreiden in Eindhoven. De high-tech reus gaat samen met de gemeente onderzoeken of er een nieuwe vestiging kan komen bij Eindhoven Airport. Bij ASML in Veldhoven werken op dit moment al 20.000 mensen, maar het bedrijf blijft groeien en wil uitbreiden tot 20.000 mensen extra.
En die andere chipspeler, ASMI, verraste vriend en vijand. Dit wordt het jaar van de groei, zeggen ze. En beleggers die doken daarna massaal op het aandeel. Heel veel nieuws, Nico.
Ja, echt heel veel.
Wat was jouw nieuws van de week?
Nou, ik vond het leuker wel de koersreacties bij Tesla en Facebook. Meta, dat het was eigenlijk precies omgekeerd. Je zag in aanloop daar naartoe zag je het aandeel Tesla alleen maar omlaag gaan. Want iedereen wist van er komt heel slecht nieuws aan.
Ja.
Er kwam inderdaad heel slecht nieuws. En wat gebeurt er? De koers gaat 15% omhoog. Omdat meneer Musk een beetje pep talk houdt. En hij zei bijvoorbeeld van nou, die robots die ze maakten, Optimus, als het een beetje lukt, dan wordt het misschien wel net zoveel waard als de rest van het bedrijf. Dat doet hij heel erg goed. En je zag bij Meta precies het omgekeerde. Dat stond, was het 2 jaar geleden, denk ik, rond de 100, $150. Opgelopen naar 500, omdat die goed naar de aandeelhouders had geluisterd.
Ja.
Minder rare dingen doen en gewoon geld verdienen. Nou, echt fantastische cijfers. Die hadden een groei van 27%. Ook zo'n bedrijf met zo'n enorme groei. Maar hij dacht van, nou, dan kan ik wel weer wat meer gaan investeren in mijn hobby. In mijn keldertje. En 4 miljard extra. En dat werd dan afgestraft.
Wat vond jij van die afstraffing?
Ja, ik vind het heel erg overtuigend. Ik denk ook wel dat het bijtrekt. Maar ik begrijp wel enigszins dat aandeelhouders denken, beleggers denken van, oh jongens, daar gaan we weer. Gaat die weer heel veel geld weggooien? Want het is echt heel veel geld, hè, wat erin geïnvesteerd wordt. 4 miljard extra. Nou ja, als je dat omrekent, 16 miljard, is dat op jaarbasis. En als je dan kijkt, het bedrijf staat 20 keer de winst. Nou, dan heb je het over 300 miljard aan beurswaarde, bij wijze van spreken. Dus het is echt doodzonde. Anders gezegd, hij moet beter uitleggen wat hij nou precies wil met die metaverse. Of er nou echt geld uit gaat komen. Gaan we straks allemaal met een avatarretje gewoon onze in een winkelkarretje door de dinges lopen om de boodschapjes te doen? Of is het een idee fixe en is het iets wat alleen maar geld kost en wat uiteindelijk gewoon een keer de stekker uitgetrokken wordt?
Ja, wat dat betreft heeft Musk dat verhaal dus wel veel beter uitgelegd. Ja. Van die robotaxi en dat Zeker. Goedkope model.
Maar dat is exact het verschil. Die jongens die vechten online ook wel eens een robotje met elkaar. Maar je ziet dat Musk, die heeft gewoon de enorme aanhang die hem gelooft. En Tsuk heeft dat niet.
Geloof jij Musk?
Nee.
Hij heeft niet jou achter zich.
Nee, maar ik denk dat die man is geniaal. Hè? Die heeft hele goede ideeën. Maar ik denk ook dat hij heel goed weet waar Abraham de mosterd haalt. En hoe hij voor zichzelf heel veel geld moet en kan verdienen.
Hij denkt niet dat dat goedkope model op korte termijn komt. Hij denkt niet dat die robot-taxi.
Ja, het goedkope model dat komt er wel. Maar dat komt omdat hij steeds nieuwe prijsverlagingen doorvoert.
Ja, dat die marges,
ja. Dan wordt de Tesla vanzelf een goedkope model.
Vanzelf, hij zit al bijna op 25k volgens mij. En hij kan ook niet anders. Als je hier in Amsterdam door het haventerrein loopt. Of waar in Europa ook. Er staan honderdduizenden Chinese auto's. En die gaan allemaal concurreren met de Tesla. Dus hij krijgt het wat dat betreft heel erg moeilijk.
We gaan naar volgende week. Meestal is de maandag nog even een opstartdagje. Dan gebeurt er niet zoveel. Komen weinig bedrijven met cijfers. Dat is nu wel anders. Want je kunt meteen aan de bak. Philips komt met de kwartaalcijfers. En daar draait het eigenlijk niet om de operationele kant en de groei, maar vooral om de financiële gevolgen en de verdere afwikkeling van die slaapapneu-affaire. Het Financiële Dagblad berekende dat die apparaten Philips al minstens €4,2 miljard hebben gekost. Snak je naar beter nieuws? Nou, dan moet je nog even geduld hebben. Later in de week komen Amazon, Adidas en afslankkampioen Novo Nordisk met cijfers. Ook is het wachten op Apple. Al hoef je daar niet veel van te verwachten. Grote kans dat het bedrijf opnieuw teleurstelt. Eerder bleek namelijk al dat de iPhone-verkopen met 10% zakte vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft ongetwijfeld zijn impact op de omzet, omdat die iPhones goed zijn voor de helft van alle verkopen.
Dit was hem, de Beursweek en deze aflevering. Dankjewel, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Ja, Jelle, Nico, jullie willen het altijd nog even over voetbal hebben.
Nee, dus laat
jullie
nog doen. Even. Ik heb hem al gefeliciteerd net voordat we de studio inliepen met de beker. Hij was er niet heel blij mee. Maar
ik had me wel gegund aan Nick ook.
Ja, zodat mijn club niet verder was gekomen. Ik wilde zeggen een lintje voor jou namens de hele beursredactie van BNR Beurs. Dat zijn twee mensen, Wesley en Nick.
Ja, stelt niet zoveel voor. Maar wat stelt zo'n lintje nou voor, hè?
Nee.
Ook niet zoveel.
Nou, als jullie hem geven, vind ik toch wel een...
Dat is mooi,
hè? Waardeer ik wel.
Ja, als zelfs Yvonne Jaspers hem wint, dan kan
Nico Inberg... Heeft hij een
lintje gekregen? Ja. Oh. En Marcel Boekhoorn.
Ook terecht, trouwens.
Voor zijn inzet met panda's.
Die had
en Yvonne Jaspers, omdat ze de agrarische sector onder de aandacht heeft gebracht.
Maar die Boekhoorn had natuurlijk liever de beker gehad.
Ja. Nou, Nico Inberg heeft de beurs weer onder de aandacht gebracht. Dank. Jij bedankt voor het luisteren en wij zijn er maandag weer.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.